Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die meeluisteren naar het voorleesmoment welke georganiseerd wordt vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Zes jonge mannen zaten in de kamer van Klaas en Johannes. Om 7 uur zouden ze bij elkaar komen. Eerst zouden ze samen bedden, om daarna 2 aan 2 de achterbuurten van Utrecht in te gaan om te evangeliseren. Fijne jongelui waren de anderen, heel verschillend. De een zat op kantoor, de ander was marktkoopman en erg vrijmoedig, de derde was bankbediende en de vierde had al een eigen zaakje. Maar allen waren ze doordrongen van de noodzaak om hun naaste op het ene nodige te wijzen. Ze hadden het al verschillende keren gedaan. Een moeilijk en moeizaam werk. En toch niet zinloos. Al bleek de vrucht vaak niet direct. Johannes ging voor in gebed. Hij las een paar versen uit Gods woord en sprak er een paar minuten over. Daarna gingen ze ieder hun zweegs. Johannes en Klaas gingen een straat in, waar ze nog nooit eerder geweest waren. Beiden deden dat wel met een kloppend hart, want ze vroegen zich af wat hun te wachten zou staan. Ze belden gewoon huis aan huis aan. Vaak werd de deur gelijk dichtgesmeten. Soms kregen ze een scheldkanonade over zich heen. Een enkele keer kwam er toch een gesprek. 2 keer waren ze gevraagd binnen te komen en hadden ze goede lectuur achter kunnen laten. Dat deden ze trouwens anders ook, ook al werd de deur dichtgesmeten. Ze zagen toch bijna altijd kans om nog een traktaatje op de mat te gooien. Het was een wat lugubere buurt waar ze nu binnen gingen. Hier en daar brandden een rood lampje voor het raam. Ze keken elkaar eens aan. Zouden ze daar ook aan bellen? Toch deden ze het en drukten op de bel van de eerste deur die ze tegenkwamen. Gestommel op de trap. Een boom van een vent, met open hangend hemd, keek hen onderzoekend aan. Wat motten jullie? Johannes zou beginnen. We willen, als het u uitkomt, graag een praatje met u maken, meneer. Kan dat?
Een praatje? Man, hou op!
En hij gebruikte een niet alledaags woord. Ja, over wat er met u gebeurt als u gaat sterven. Ieder mens moet voor God verschijnen en kan alleen gered worden door het geloof in Christus. Vriendelijk en verwachtingsvol keek Johannes de man aan. Even was hij uit het veld geslagen. Toen braakte hij een reeks van verwensingen en vloeken over hen uit. Hij schreeuwde naar boven. Marie, hier zijn een paar van die fijne rotzakken. Kan je ze niet even trakteren? Wacht maar even, dan zal ik Marie wel even roepen. Die weet wel raad met jullie. Even later ging het raam net boven de deur open en kregen ze allebei een emmer water over zich heen. Dat water was bepaald niet schoon en ze stonken een uur in de wind. Boven zich hoorden ze de 2 uitschateren.
Zo, nou zullen jullie wel bekeerd wezen, maar bij ons hoef je niet meer aan te komen hoor, anders krijg je nog meer.
En onder groot gelach werd het raam dichtgeklapt. Daar stonden ze allebei, druipend en stinkend. Er kwamen wat straatjongens op hen af en begonnen met hen te spotten.
Stinkdieren, jongens, stinkdieren, ga weg, vieze stinkert.
En een heel stel joelde al gauw om hen heen. Deuren gingen open en er werd uit ramen gekeken. We gaan maar zo gauw mogelijk weg, Klaas. We moeten ons eerst gaan verschonen. Dat deden ze.
Wat zullen we doen? Zullen we die straat maar ingaan, vroeg Johannes.
Zo laat is het nog niet, zei Klaas.
De duivel heeft er zeker veel op tegen dat we daar zijn.
We geven het niet op, jongen. Kom mee.
Een poosje later waren ze er weer. Het was inmiddels donker geworden, zodat ze niet meer opvielden. Ze belden aan bij het volgende adres. Daar brandde een rood lampje voor het raam. Ze wisten wel wat dat betekende. Nu zou Klaas het woord doen. Even later werd er open gedaan. Een beeldschoon meisje met een gevaarlijke gloed in haar ogen en met verleidelijke kleding verscheen in de deuropening. Heupwiegend nam ze hen op en dacht: zo, dat zijn vast en zeker twee klanten. Flinke jonge mannen, dat is niet gek. Voordat ze nog maar iets konden zeggen, deed ze de deur wagenwijd open. Kom erin!
Johannes kreeg een vreemd gevoel. Hij voelde hoe het bloed hem naar de wangen stroomde.
Spottend keek ze hen aan, al was ze niet veel ouder dan zij. Ze had toch een behoorlijke dosis mensenkennis.
Groentjes, dacht ze verachtelijk. Maar dat wendde wel. Zij zou haar spel met ze spelen.
Ik heet Anita. De prijs is 150 gulden, zei ze, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.
Johannes begon te zweten. Hij keek rond in de kamer waarin ze waren binnengelaten. Tegen de wand stond een breed bed. Verder was de kamer luxe ingericht. Er hing een eigenaardige, bedwelmende geur.
Toen zei Klaas ineens heel beslist: Anita, we komen niet voor je lichaam. We komen voor je ziel. We hebben een boodschap voor God, je maker.
Even trok haar een vreemde flits over haar gezicht, al gauw gevolgd door een spottend trekje.
Ik heb geen ziel, zei ze. Ik heb alleen maar een mooi lichaam en daar verdien ik mijn brood mee. Over God hoef je niet bij mij aan te komen.
En ineens was er een felle, ingehouden woede in haar stem. Daar heb ik mijn buik vol van, meer dan vol, hoor je?
Klaas keek haar vast en vriendelijk in de ogen. Ken je de Bijbel dan? Zei hij zachtjes.
Of ik de Bijbel ken? Ha, ha, misschien wel beter dan jij. De Bijbel is me ingegoten, totdat ik ervan kotste, hoor je dat? Onpasselijk ben ik ervan, van al die vrome huichelarij. Mijn eigen vader, ja, die las de Bijbel, zo fijn en vroom. En ondertussen verkrachtte hij mij, zijn eigen dochter. Voorlezer was hij in een kerkje, maar zeker drie keer in de week moest ik eraan geloven.
Een woordenstroom kwam er uit haar mond. Haar boezem ging opgewonden op en neer. Ze raakte in grote opwinding. Ja, ze werd haast hysterisch.
Maar hij heeft het geweten, die schoft. Als er een hel is, nou, dan zal hij er zeker wezen. Ik heb hem...
Toen schrok ze zichtbaar van wat ze gezegd had. Het laatste woord had ze ingeslikt. Maar het was de jongens duidelijk wat ze bedoelde. Ze keek met een grote verbijstering en ontreddering aan, want ze begreep dat ze haar geheim verraden had. Toen begon ze te schokken over haar hele lichaam. De jongens keken elkaar aan. Beiden zuchten ze tot God.
Ze kreeg een vreemde stuiptrekking, een schreeuw, en ze viel flauw.
In de hoek van de kamer was een wasbak. Klaas haalde wat water en met een zakdoek bette hij haar voorhoofd en polsen. Ondertussen sprak hij zachtjes tegen haar, als een broer. Even later sloeg ze de ogen weer op. Een onbeschrijfelijke angst en wanhoop waarin er te lezen was. Spreken deed ze niet meer.
Anita, we willen met je bidden. Is dat goed?
Ze zei niets.
Toen deed Klaas een vurig gebed tot God. Onder het bedden voelde hij hoe de macht van de boze week. Er kwam een rust en een stille kracht in hem. Toen hij amen zei, waren haar ogen met tranen gevuld. Ze trokken diep sporen in haar make-up. Daaronder was te zien hoe verlept ze al was en wat voor kringen ze onder de ogen had. Anita, wij komen morgen terug en dan praten we verder met je. Hier heb je ons adres. Je bent altijd welkom bij ons. Ze knikte alleen maar. Toen gingen ze weg, diep onder de indruk. Wat droegen ze dit meisje aan God op, voordat ze gingen slapen. De volgende avond wachten ze tot het donker was. Toen liepen ze de straat in waar Anita woonde. Johannes voelde zich gespannen. Hoe zouden ze haar aantreffen? Hij bewonderde Klaas. Wat was hij rustig. Samen hadden ze gebeden voor ze weggingen. Maar hij had er geen rust in gekregen. Klaas wel, dat voelde hij. Het huis was donker toen ze aanbelden. Er brandde geen rood lampje. Er was zelfs helemaal geen licht. Zou ze niet thuis zijn of doen alsof ze niet thuis was? Was het hun taak om zich met deze hoer bezig te houden? Want dat was ze toch eigenlijk volop. Waren ze niet veel te jong om zich met zo'n vreselijk probleem in te laten? Al die vragen gingen door Johannes heen. Hij voelde zich machteloos. Het was alsof Klaas zijn gedachten raadde. Hoeren en tollenaren gaan ons toch voor in Gods koninkrijk, Johannes? Wat zou het groot zijn als God ons wilde gebruiken om haar te redden? Ik geloof het vast. En er klonk zo'n rustige overtuiging in zijn stem door, dat Johannes ook moed schepte. Er deed niemand open toen ze aanbelden. Ze probeerden het nog eens en nog eens, maar alles bleef donker. Teleurgesteld wilden ze teruggaan, toen er ineens een jongen van een jaar of 11 bij hen stond. Motten jullie Anita hebben? Ze knikten. Ik weet waar ze is. Dan moet ik van jullie allebei een gulden hebben, anders kunnen jullie stikken. Ze keken het jochie de indringend aan. Een kleine boeventronie? Waar zou hij hen heen brengen? En zou hij hen niet bedriegen? Goed, breng ons naar Anita, zei Klaas. Als we bij haar zijn, krijg je van ons een gulden. Zonder iets te zeggen draaide hij zich om en beduidde hun met een enkel gebaar dat ze hem moesten volgen. Ze liepen een nauwe steeg in en toen nog door een paar andere steegjes, toen ze stilhielden bij een goor café. De muziek dreunde naar buiten. Het was een hels kabaal. Juist zwaaide de deur open en wankelde een dronken kerel naar buiten. Een walm van drank en rook sloeg hen tegemoet. Hier is ze. En nou mijn gulden, zei de jongen. Zwijgend gaven ze ieder een gulden aan hem. En even later was hij verdwenen. Aarzelend duwden ze de deur open en kwamen in een bedompte ruimte. Er was een tapkast, er stonden een aantal tafeltjes. Overal zaten mensen, meer of minder aangeschoten. Er werd drugs over de tafel verhandeld. Sommigen hadden zichzelf ook ingespoten en keken wazig voor zich uit, met een verdwaasde lach op het gezicht. Een jukebox maakte een oorverdovend lawaai. Hun eerste neiging was gelijk weer terug te gaan en te vluchten. Verschillenden draaiden de hoofden om toen Klaas en Johannes binnenkwamen. Ook de barkeeper, een os van een vent met een bolle buik en blote armen. Johannes had de neiging om direct weer terug te gaan. Maar Klaas pakte hem bij de mouw en liep met hem mee naar achteren. En ja, Daar zagen ze Anita zitten aan een tafeltje. Ze herkenden haar bijna niet meer. Haar make-up was verdwenen. Ze zag er verlopen uit en had kennelijk veel te veel gedronken. Een nog vrij jonge vent met een knap maar liederlijk uiterlijk zat aan haar tafeltje. Ze zagen dat ze geld aan hem gaven. Maar kennelijk was het niet genoeg, want hij sloeg met zijn vuist op tafel en zei: "Je hebt nog meer verdiend, slet, geef op." Ze schudde het hoofd en keek hem giftig en tegelijk bang aan. Ze voelden dat het meisje in de macht van deze man was. Hij keek haar in de ogen en ze konden aan haar zien dat die blik haar bang maakte en temde. Want onmiddellijk legde ze nog meer geld op tafel. Hij leek nu tevreden. Klaas en Johannes hadden het aangezien. En ineens zei Klaas: "Anita, ga je mee?" Ze keek met een ruk omhoog. Ook de kerel die tegenover haar zat. Even was er een vreemde blik in zijn ogen. Wat betekende dit? Een klant? Daar zagen ze niet naar uit, zulke jonge jongens. Wel waren ze allebei lang en fors van gestalte. Zou hij ze tegen de grond kunnen meppen? Klaas keek hem vastberaden in de ogen. De man sloeg ze neer. Johannes ging naar Anita. "Kom mee," zei hij. Hij trok haar omhoog, ze wankelde, maar hij droeg haar bijna weg. De kerel wilde hem te lijf gaan, maar Klaas hield hem tegen met een ijzeren kracht. Daar schrok hij wel even van. En zo snel ze konden, liepen ze met Anita naar buiten. In de frisse avondlucht kwam ze wat bij. Als verdoofd liep ze met hen mee. Ze zeiden geen woord. Zo snel mogelijk gingen ze met haar naar huis. Ze belden aan bij hun hospita, juffrouw van Doeveren, die ze tante Margot noemden. Ze had haar al iets verteld. "Als jullie de kans krijgen, breng ze dan maar eens hier, jongens," had ze gezegd. "Misschien mogen we dat meisje redden uit de klauwen van de Satan." Ze was er in het gebed intens mee bezig geweest. Daarom was ze ook niet zo verwonderd toen ze Anita bij haar afleverden. En Anita gaf zich willoos over. Kennelijk was ze onder invloed van drank en drugs. "Je moet slapen en eerst maar eens goed uitrusten, kindje," zei tante Margot heel vriendelijk. Dat gebeurde. Wel enkele dagen was Anita niet in staat om rustig te praten. Tante Margot verzorgde haar liefdevol als een moeder. Ze keek haar soms verwonderd aan. De ijskorst om haar hart smolt onder de liefdevolle verzorging die ze kreeg. En langzamerhand ging ze praten. Heel haar diep tragische levensloop verhaalde ze. Ook de jongens kwamen er soms bij. Met tranen in de ogen hoorden ze aan wat er allemaal in haar leven gebeurd was. Ze leek door alles wat ze had meegemaakt wel een mensenleeftijd ouder dan ze waren. Besloten werd dat Anita voorlopig bij tante Margot zou blijven. Ze had beneden nog een kamer over. Als ze kon, zou ze een passende werkkring zoeken. Heel langzaam kwam ze er bovenop. Ook kreeg ze echte belangstelling voor Gods woord. Ze ondervond en zag nu de positieve kant van het geloof. Ze had in haar leven alleen maar een uiterst negatieve kant gezien. Alleen de schijn, nooit de werkelijkheid. Nu merkte ze dat het echte geloof door de liefde werkt. Ze ging mee naar de kerk en na verloop van tijd kwam ze tot geloof. Haar ziel vond rust in het volbrachte werk van Christus. Haar leven veranderde. Ze sloot zich aan bij een groep van ex-verslaafden die werkte onder de verslaafden en de prostituees. Op een middag kwam Johannes thuis uit college. Hij had Klaas nog niet thuis verwacht, want die was meestal later klaar dan hij. Toch zag hij hem aan tafel zitten maar een brief voor zich. Hij had er nauwelijks erg in dat Johannes binnen was gekomen. Hij las en herlas de brief. Er stroomden tranen over zijn wangen. Toen ineens kreeg hij Johannes in de gaten. "Jongen, jongen, moet je eens lezen," zei hij. En met een snik gaf hij de brief aan Johannes. Deze begon vol belangstelling te lezen. "Mijn liefste Klaas, ja, dat ben je toch gebleven. Al moest ik mijn verkering met jou uitmaken. Je bent geen ogenblik uit mijn gedachten. Altijd draag ik je mee en draag ik je op. Maar Klaas, nu vraag ik je iets wat je misschien niet meer verwacht. Ik zou toch weer zo graag een verkering met je hebben. Want we weten allebei dat we bij elkaar horen. Ik heb het uitgemaakt, juist omdat ik zoveel van je hou. Ik wilde je op geen enkele manier in de weg staan bij het werk dat je in Gods Koninkrijk gaat doen. Dat gaat door, Klaas. Daar heb ik intens om mogen bidden. En de Heere heeft mij een grote zekerheid gegeven dat hij jou wil gebruiken om zijn Koninkrijk uit te breiden. Maar toch wil ik weer graag verkering met jou. Omdat je toch mijn jongen bent. Weet je waarom? Ik ga spoedig sterven. Het verloop van mijn ziekte is zodanig dat het eigenlijk ieder ogenblik kan gebeuren. Mijn ademhaling wordt steeds moeilijker. De dokter zegt dat er vitale delen door de ziekte zijn aangetast en dat ik niet meer lang in leven kan blijven. Ik kan zomaar ineens weg zijn. Daarom wil ik je zo graag nog een keer zien, als God het wil. En ik zou zo graag tot het laatste toe bij je willen horen. Want we hebben elkaar toch van God gekregen. Jouw liefde is nog even sterk als de mijne. Dat voel ik heel diep. Ook heb ik je intense smart aangedaan, toen je mij los moest laten. Ik kon niet anders doen. Klaas, juist omdat ik je lief heb. Maar nu mag het anders. Ik zal spoedig in een beter vaderland zijn. De Heere heeft de angst voor de dood helemaal bij me weggenomen. En vaak lig ik stil te wachten. Het is heel wonderlijk als je weet dat je leven zomaar ineens kan eindigen. In een zucht, in een taal, ben ik dan bij mijn heiland. O, soms kan ik er zo intens naar hem verlangen dat ik het bijna niet kan uithouden. Dan zeg ik van binnen, kom, Heer Jezus, kom haastig. Maar ik weet dat ik ook zijn tijd moet afwachten. Want zijn tijd is toch de beste, Klaas. Klaas, weet je, wat ook zo wonderlijk is, mijn vader is helemaal veranderd. Je kent hem niet meer terug, joh. Sinds hij weet dat ik ga sterven, is hij zo bedroefd. Hij vraagt iedereen om vergeving. Zo hard als hij eerst was, zo zacht is hij nu. De Heere heeft mijn gebeden verhoord. Want toen mijn vader zo hard was, kon ik maar één ding voor hem doen. O, wat denken we toch klein van Gods genade. Want heimelijk dacht ik ook wel eens dat vader nooit zou veranderen. Hij had altijd op alles en iedereen kritiek, behalve op zichzelf. Iedereen was te licht. Hij was haast de enigste die het nog wist. Nu is het andersom. Hij is ook bij Van der Pollen geweest om hem vergeving te vragen. Hij durft geen preken meer te lezen in onze kerk. Hij is het niet waardig, zegt hij, om het heilig woord van God op de lippen te nemen. Maar nu wil iedereen graag dat hij het doet. Maar misschien komt het weer. Als God doorwerkt in zijn leven, zal hij toch ook zien dat de Heere het zo waard is dat we voor hem uitkomen. Klaas, als het kan, kom je dan zo gauw mogelijk? Ik verlang er heel erg naar om je te zien, al was het nog maar één keer. Als de Heere het wil, hè, wat moeten we toch steeds leren bidden? Uw wil geschieden. De Heere alleen weet wat goed is. Maar hij weet toch ook hoeveel wij van elkaar houden. Hij zelf heeft toch die liefde in ons hart gegeven? En weet je wat ik het allerfijnste vind, Klaas? Dat God ons heeft samengebonden in zijn liefde. Daarom hoef ik ook niet bedroefd te zijn als ik er niet meer ben. We zullen eenmaal voor eeuwig de Heere groot maken. Jij en ik en allen die de Heere oprecht lief hebben. Ja, daar kan ik vaak met heel mijn hart naar verlangen. Niet dat ik het altijd heb, hoor, want de duivel komt soms ook op me af. En dan zegt hij dat ik me bedrieg en dat ik het veel te licht opneem. Soms heb ik ook zo'n last van mijn zonden, ja. Maar dan neem ik steeds weer de toevlucht tot de Heere Jezus. En dan wordt het toch weer licht. Dan heb ik zo'n diepe vrede in hem. Dan voel ik dat hij ook in mijn hart waarmaakt wat hij zelf zei. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. O, wat een liefde en volheid is er in die dierbare heiland. Als ik over hem denk en schrijf, dan lopen de tranen over mijn wangen. Dan zou ik zo wel naar hem toe willen vliegen. Nu, Klaas, ik houd nu op. Ik hoop dat je gauw in mijn armen mag sluiten, als God het wil. En als het anders is, dan zullen we elkaar eens zien voor Gods troon. Maar dan was je hier toch mijn jongen, hè? En tot het einde toe een kus van je liefhebbende Arieke. Johannes had tranen in zijn ogen toen hij de brief op tafel legde. Ze zeiden allebei een poosje niets, overmand door hun gevoelens. Arieke is gelukkig, Klaas, en jij bent het ook, als je zo'n meisje hebt. Klaas knikte. Daarna zei hij ontroerd, en toch ben ik veel gelukkiger dat de God van mijn meisje ook mijn God is. Ik ga nu zo gauw mogelijk naar huis. Ik hoop dat ik Arieke nog mag ontmoeten. Goed, ik breng je naar het station. Je gaat bij mij achter op de fiets. Even later namen ze hartelijk afscheid van elkaar en staarde Johannes de trein na, waarmee Klaas naar Arieke ging. Nog dezelfde avond belde hij op. Zijn stem klonk opgetogen. Ik ben nu bij Arieke thuis. We hebben fijn met elkaar gesproken. En wat is haar vader veranderd? Die ken je niet meer. Het is net of Arieke nu pas een vader heeft. Hij weet niet wat hij voor haar moet doen. Ik blijf voorlopig hier. Volgens de dokter kan het niet lang meer duren. Ik hou je wel op de hoogte, Johannes. Enkele dagen later belde hij opnieuw. Arieke is thuis. Eigenlijk jubelde hij het uit. In volle vrede is ze heen gegaan. Ze heeft van iedereen afscheid kunnen nemen. Voor ieder had ze een goed woord. Ze is in mijn armen gestorven. Ik heb haar de ogen dichtgedrukt. Ik ben niet bedroefd. Ik heb zo'n blijdschap in mijn hart. Ik voel hoe gelukkig ze nu is. We zijn niet echt gescheiden, Johannes. We zijn leden van hetzelfde lichaam. En zo praatte hij nog een poos door. Johannes hoorde het ontroerd aan. Hij hoefde niet eens te zeggen. Hij kon ook niet zeggen. Zo vol was hij. 5 dagen daarna liep hij naast Klaas, toen Arieke ten grave gedragen werd. Het was een mooie, stille dag. De zon scheen heerlijk. De vogels floten. Er lag een diepe rust op het stijlvolle kerkhof in de schaduw van de grote kerk. Een grote menigte was verzameld en luisterde onder grote stilte naar wat Johannes' stiefvader bij de geopende groeven sprak. Hij had ook de rouwdienst in de kerk geleid. De kerk was boordevol. De Heere gaf gemakkelijk te spreken. Er was een blijdschap die voor ieder voelbaar was. Het leek meer op een bruiloft dan op een begrafenis. Ook Van der Polle was gevraagd nog een woord te spreken. Hij deed dat op een buitengewone wijze. Hij sprak vooral de jonge mensen aan. Velen waren diep onder de indruk. En wie zou het durven denken? Ten slotte sprak Klaas, de stille Klaas, een dankwoord. Dat liep uit op een heerlijk getuigenis. Niemand had droge ogen toen Klaas zijn toespraak beëindigd had. Ieder voelde hoe de Heere hem de woorden in de mond gaf. Niet Arike, maar Christus stond in het middelpunt. Zo zou zij het gewild hebben en niet anders. Toen de beide vrienden weer naar Utrecht reisden, spraken ze niet veel. Maar steeds speelde een stille glimlach om hun lippen. Nooit eerder hadden ze zich meer één gevoeld dan tijdens die reis. Ik dank u voor uw aandacht.